Goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die deze dienst later beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waar de dominee op het hof zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan de heer Verkade uit Harderwijk. In verband met koffiedrinken na de dienst is de collecte in één rondgang. Ons aanvangslied is lied 143, versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Genade voor u en vrede van hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde. Aan hem die ons heeft lief gehad en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Aan hem zij de eer en de glorie voor eeuwig. Amen. De psalm waar we mee begonnen, psalm 143, stelde ons een vraag. Wie is rechtvaardig in uw licht? Wie is rechtvaardig voor God? Dat is het thema en de vraag ook waar we het vanavond over gaan hebben. Zijn wij rechtvaardig voor God? En hoe dan? Rechtvaardig voor God. Het volgende lied gaat daar ook over. Dat is lied 911, couplet 1, 2 en 3. U kent hem misschien nog in de versie van Vaste Rots van Mijn Behoud. Maar deze versie is eigenlijk gebaseerd op het oorspronkelijke Engelse lied. En is wel een hele mooie vertaling daarvan. Lied 911. De eerste drie coupletten rots waaruit het leven welt.
Thank you.
Laten we bidden om de Heilige Geest. Vaste rots van ons behoud. Rots waaruit het leven welt. Dat bent u, eeuwige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. De schepper van hemel en aarde. Deze zondagavond aanbidden we en erkennen we u als de Almachtige. De ontzagwekkende. We hebben uw stem vernomen in het onweer. De afgelopen dagen, vorige week ook al. Ontzagwekkend groot is uw majesteit. U bent de God die leven geeft. Wij leven op de adem van uw stem. U geeft water in de woestijn. U lest de dorst van wie dorstig is en voedt wie honger heeft. Wij hebben het zelf niet altijd in de gaten, God, maar zonder u hebben we dorst en honger. Wij kunnen niet zonder u. En daarom zijn we hier in de kerk om weer meer van u te ontvangen, om weer hechter aan u verbonden te raken, om weer meer van u vervuld te worden, of misschien wel voor het eerst echt van u vervuld te worden. Geef daarvoor dat de warmte ons niet te veel hindert, maar dat de vreugde van u ons laaft, ons verzadigt, ons vult met alles wat we nodig hebben om te leven zoals we bedoeld zijn. Help ons zo om te luisteren naar de woorden uit de Heilige Schrift. Help ons in het zingen, in het bidden, in het geven van onze gaven, in het ontmoeten van elkaar. Laat het goed zijn. Tot vorming van ons leven, tot opbouw van de kerk, tot zegen voor het dorp hier in Tjuchem. We bidden voor alle inwoners van Tjuchem om uw genade, waar we van zongen. Uw genade is genoeg. Laat hen en ons allemaal dat ontdekken. En dat vieren met elkaar. Opdat het is tot eer van uw naam. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zijn bezig met een serie uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanavond bespreken we artikel 22 en 23 daarvan. En daarom heb ik als schriftlezing gekozen Romeinen 3. Romeinen 3. Ik lees vanaf vers 9 van Romeinen 3. Romeinen is een brief van Paulus die hij schrijft, waarin hij ook beschrijft het verschil tussen Joden en niet-Joden. Want er was wat onduidelijkheid over in die tijd. Hoe zit dat nu? Wat is nu het verschil tussen Joden en niet-Joden? Hoe worden we nu gered? Hoe komt het nu goed tussen God en ons? En daar geeft Paulus hier uitleg over. In Romeinen 3 vanaf vers 9. En het begint met een vraag. Wat betekent dit alles? Zijn wij nu in het voordeel? Als Joden bedoelt hij. In het geheel niet. Want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig. Zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen zijn afgedwaald. Allen ontaard. Er is geen mens die het goede doet. Zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God is hun vreemd. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt spreekt tot degene die onder de wet staan. En zo wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. En staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom geldt geen mens voor hem als rechtvaardig door de wet na te leven. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. En daar is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet. Dankzij de verlossing door Christus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn. Voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kan iemand zich dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke wet? De wet die naleving eist? Nee, door de wet van het geloof. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens door geloof wordt vrijgesproken en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet ook van de andere volken? Zeker ook van de andere volken. Want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren. Dat is Romeinen 3 en daarbij heb ik ook nog Galaten opgezocht. Galaten 2, dat is van dezelfde apostel Paulus, waar hij hetzelfde thema met iets andere woorden bespreekt. Galaten 2 vanaf vers 15. Galaten 2 vanaf vers 15. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat we rechtvaardig verklaard worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wij zelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben. Want de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven? Of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, omdat u de wet naleeft? Of omdat u gelooft wat u hebt gehoord? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven, kinderen van Abraham zijn. En de schrift, die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham. In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham de gelovigen gezegend. Maar wie zijn vertrouwen stelt in het naleven van de wet, leeft onder een vloek. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek van de wet geschreven staat. Dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk. Want de rechtvaardige zal leven door geloof. Bij de wet daarentegen gaat het niet om geloof, want er staat: wie doet wat de wet voorschrijft zal leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de geest ontvangen. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Nou, we weten van Paulus dat hij goed is in lange zinnen en moeilijke zinnen. Maar het kernthema is wel helder. Dus het gaat over de vraag: hoe ben ik nu rechtvaardig voor God? En al heel duidelijk, een paar keer hebben we het al gehoord, zegt hij: dus niet door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. En daar gaan we straks in de preek verder op in. Eerst zingen we nog een lied. En vanwege de warmte doen we na het lied even een drinkpauze. Dus dan krijgt u allemaal van de koster een glaasje water, zodat u voor de preek weer verfrist bent. Nadat we eerst dus het lied gezongen hebben, 939, op u alleen mijn licht, mijn kracht, in Christ alone, maar dan de Nederlandse versie, 939. Kijk, iedereen weer verfrist. Iedereen heeft ook een papier ontvangen, denk ik.
Ja,
heel mooi. We gaan hem nu nog niet lezen, maar straks lezen we ook nog wel dat artikel. Geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Als mens hebben we zo allemaal onze gedachten over God. Over hoe die is. En we vinden wel wat van hem. Misschien vinden we hem wel heel erg lief. Of misschien vinden we hem wel een beetje te streng. We hebben allemaal zo onze ideeën bij hoe God is. Maar voor vanavond wil ik het een keer omdraaien. Niet zozeer ons afvragen hoe denken wij over God, maar andersom, hoe denkt God eigenlijk over ons? Hoe kijkt God nu tegen ons als mensen aan? Wat vindt God van ons? Wat denkt hij van ons? Als God ons beoordeelt in hoe we leven, en als we erover nadenken dat hij ons beter kent dan we onszelf kennen, hij heeft ons gemaakt, wat zou hij dan eigenlijk van ons vinden? Hoe beoordeelt God ons als hij ons een cijfer zou mogen geven? Ik probeer die vraag nog wel eens te stellen aan mensen in het dorp als ik op bezoek ben bijvoorbeeld. Hoe denk je nu dat God over jou denkt? En nogal eens valt het me op dat mensen dan een antwoord geven. Ach, ik geef ieder het zijne. Ik doe niet te veel verkeerde dingen. Ik geef nog een extra gift aan de kerk. Ik denk dat God mij wel een aardige meneer of mevrouw vindt. Nou, misschien zou dat ook uw antwoord kunnen zijn. En toch zou ik dat antwoord wel een beetje willen bevragen. Zou dat nu zijn hoe het werkt? Dat als we wat goede dingen doen om onze naaste te denken, dat is immers wel het grote gebod ook, God liefhebben en onze naaste, zou dat genoeg zijn? En met dat ik die vraag stel, en dat krijg ik dan ook wel eens van antwoord van andere mensen die daar wat meer over nadenken, dat ze zeggen, ja, ik probeer wel goed te leven. Maar ja, wat God nu echt van mij vindt, ik vraag me wel af of het wel goed genoeg is wat ik doe. Die reactie krijg ik ook wel eens. Dus aan de ene kant mensen denken, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar aan de andere kant ook mensen die denken, ik twijfel. Want wanneer is het nu goed genoeg wat ik doe? Nou, ik wil niet de bedweter uithangen vanavond. Maar toch denk ik dat allebei die antwoorden heidens zijn. Dat we eigenlijk een heiden zijn als we denken dat door wat goede dingen te doen, of door nog beter ons best te doen, dat we dan dat God ons dan aardig zou vinden. Maar als we eerlijk zijn, is dat hoe het eigenlijk in heel veel andere religies werkt? In het hindoeïsme of bij de islam of gewoon in het traditionele heidendom. Je moet goede werken doen, je moet het goede doen, goed je best doen en dan maar hopen dat God dan daar genoegen mee neemt. En je kent misschien ook het beeld wel dat mensen dan gebruiken van een soort weegschaal. En onbewust is dat misschien toch hoe we denken. Dat we beseffen ergens wel, niemand is volmaakt. Dus we doen allemaal wel verkeerde dingen. Maar als we dan ook eens wat extra goede dingen doen. Hè, we geven wat extra gift aan de kerk. We doen nog een extra bezoekje aan die zielige meneer of mevrouw. Of we doen nog wat extra vrijwilligerswerk. Dat dan misschien dat onze slechte dingen een beetje opheft. Maar dat is dus heidendom. Dat is niet hoe de Bijbel het ons leert. Het is niet zo dat we God kunnen afkopen door wat extra goede dingen te doen. Alsof het een soort plus- en min-systeem is met bonuspunten. Dat als je wat extra goede dingen gedaan hebt, dat je dan ook weer wat extra verkeerd mag doen. Zo werkt het niet. Alsof we God zouden moeten afkopen of omkopen. Misschien een vergelijking die het wat verheldert. Het is misschien een beetje een heftige vergelijking, maar ik denk dat u hem wel snapt. Stel nu dat je in je huwelijk elke week een bos bloemen voor je man of je vrouw koopt. Nou, dat is geweldig. Dat is heel goed. Dan denk je, nou, dan hebben we een goed huwelijk. Ik koop elke week een bos bloemen. Maar als je vervolgens vreemd gaat, ja, dan kun je wel een hele bloemenwinkel aan je man of je vrouw geven, maar dat heft natuurlijk niet op dat je vreemd gaat met een ander. En zo is het denk ik ook in onze relatie met God. Een paar keer een extra duit in de collectezak of wat extra vrijwilligerswerk doen, een bloemetje aan God geven, heft niet op de pijn die er ontstaan is doordat wij als mensen vreemd gegaan zijn. Doordat we ontrouw zijn geweest aan God. Doordat we vaker naar de duivel luisteren of naar zondige neigingen uit onszelf in plaats van naar God. En dan zou het een beetje naïef zijn om te denken dat we het dan met een bosje bloemen of met wat goede werken weer goed zouden kunnen maken met God. Want dan beseffen we te weinig hoe verstoord eigenlijk de relatie met God is door de zondeval. Nou, dat is het slechte nieuws. Straks komt er ook nog goed nieuws, maar ik dacht, laat ik maar beginnen met het slechte nieuws. Het is ook iets wat in de criminologie ook een bekend fenomeen is. Als je een dader bent, heb je altijd de neiging om je slechte daden te ontkennen. Of op zijn best om die wat te verdoezelen of te vergoeilijken. Ach, het valt wel mee. Ik bedoelde het zo kwaad niet. Als je ziet het ook heel vaak in getuigenverklaringen of verklaringen van de dader. Dat hij ergens van wordt beschuldigd. Die ontkent het glashard. Of die zegt, ja, maar ik had het zo of zo of zo anders bedoeld. En dat doen wij als mensen onbewust misschien ook naar God. Dat we ontrouw zijn aan God en niet naar God luisteren. En dat we toch een beetje verdoezelen. Een beetje af willen zwakken. En dan denken, nou, als we nou iets goeds er tegenover stellen, dan komt het misschien wel weer goed. Maar zo werkt het dus niet. Het is niet een systeem van pluspunten en minpunten. Een aantal weken geleden hebben we het daar ook over gehad, over zonde. Die neiging in ons om altijd de boel maar te verzieken. Om Gods goede wereld kapot te maken. En dat herstellen we niet door een paar goede dingen te doen. Kortom, als ons gevraagd wordt, zijn wij zoals we geboren worden, rechtvaardig voor God, zoals we leven als mens, zonder dat er iets verandert in ons leven, zijn we dan rechtvaardig voor God? Is het antwoord nee. Dat is het slechte nieuws van vanavond. Maar zoals gezegd, er is ook goed nieuws. Het slechte, het eerlijke nieuws is dat wij niet goed genoeg zijn. Dat we niet rechtvaardig zijn voor God. Wij zijn zondaars. Maar het goede nieuws is dat dat niet het enige is wat God zegt en wat er in de Bijbel staat. Wat is namelijk het goede nieuws? Dat God ons, zondaren, genade aanbiedt. Dat God zijn best heeft gedaan om het weer goed te maken waar wij falen. Waar wij ontrouw waren, ontrouw zijn, wil God zijn trouw tonen en daarin is hij ontzettend ver gegaan. God biedt een mogelijkheid aan ons mensen om het weer goed te maken met hem. En die mogelijkheid zit er niet in dat we zo goed mogelijk ons best moeten doen, want dat lukt ons nooit. Maar die mogelijkheid geeft hij door zelf in Jezus naar ons toegekomen te zijn en het voor ons in orde gemaakt te hebben. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Jezus als hoge priester in de orde van Melchizedek, die eens en voorgoed het ultieme offer heeft gebracht. Zichzelf. Jezus die zichzelf gegeven heeft om het weer goed te maken tussen ons mensen en God. Jezus die onze redding is. En daarom zijn we in de kerk altijd zo'n fan van Jezus. En als dus de vraag is, ben je rechtvaardig voor God of hoe word je rechtvaardig voor God, zeg maar, hoe komt het weer goed tussen God en mij? Dan is het antwoord niet door goed je best te doen, want dat is nooit goed genoeg. Maar dan is het antwoord, hoe komt het goed? Door Jezus. En door ons te verbinden aan Jezus. Nou, dat is eigenlijk wat ook beschreven wordt in artikel 22 en 23. En ik lees nu eerst artikel 22 voor. De rechtvaardiging door het geloof. Wij geloven dat de Heilige Geest, om ware kennis van deze grote verborgenheid te verkrijgen, die verborgenheid ging het in het vorige artikel over, de verlossing, de verzoening met God, de zaligheid. Wij geloven dat de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem toe-eigent en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het is één van beide. Of in Jezus Christus is niet alles wat voor onze zaligheid nodig is, of als wel alles in hem is, dan heeft degene die Jezus Christus door het geloof bezit zijn gehele zaligheid. Nu, dat men zou zeggen dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast hem iets anders nodig is, zou een buitensporige godslastering zijn. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen we terecht met Paulus dat we alleen door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Maar om het precies te zeggen, we bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt, want het is maar een middel waarmee we Christus, onze gerechtigheid, omhelzen. Jezus Christus is onze gerechtigheid doordat Hij ons toerekent al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. En het geloof is een middel dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Als deze ons eigendom zijn geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonde. De wet van God, die we vaak horen in de 10 geboden, daar proberen we als mensen allemaal ons aan te houden. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat ons niet lukt. Niemand van ons. Hoe goed we ook ons best doen, misschien lukt het om ons aan 9 van de 10 geboden te houden, maar dan gaat het bij de 10e toch mis. Hoe we het ook proberen. En toch is er één iemand geweest die wel zich helemaal in gehoorzaamheid aan Gods goede geboden heeft gehouden. Namelijk Jezus. En zo heeft Jezus wel de gerechtigheid, zou je kunnen zeggen, verdiend. Jezus leefde zoals die bedoeld is, als mens. Als wij nu ook willen leven zoals we bedoeld zijn, wat moeten we dan doen? Dan moeten we dus zorgen dat we in verbinding komen te staan met Jezus. Of zoals het hier genoemd wordt, dat we hem omhelzen. Dat we zo als een kind bij zijn moeder als het ware, Jezus omhelst ons aan hem vastklemmen, omdat we niet meer zonder hem kunnen en willen. Dat we zo één worden met Jezus, dat als de hemelse Vader naar ons kijkt, dat hij eigenlijk niet meer ons ziet, maar dat hij Jezus ziet. Of met een ander beeld, dat Jezus als het ware het filter is, waardoor God de Vader naar ons kijkt. En doordat hij door dat filter van Jezus kijkt, ziet hij alleen het goede van Jezus. En ziet hij ons als rechtvaardig. Doen we dan geen zonde meer? Helaas nog wel. We doen allerlei verkeerde dingen. Maar dat hoort allemaal bij het oude leven, waar Jezus voor gekruisigd is. God kijkt naar ons als nieuwe mensen. En hij rekent met ons zoals hij rekent met Jezus, de rechtvaardige. En dat bedoelen we als we zeggen, we worden gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Door te vertrouwen op Jezus. Wat is geloven? Wanneer geloof je goed genoeg, kan dan ook zo'n vraag zijn. Nou, ik vind het beeld van dit artikel wel mooi. Die geloven dus noemt als omhelzen. Dat doe je ook misschien als je een drenkeling bent en er komt iemand naar je toe, dan klamp je je daaraan vast. Zo klampen we ons vast aan Jezus, die ons redt. Dat is vertrouwen. We hoeven geloven niet heel moeilijk te maken, zodat we allemaal dingen moeten weten en zo. Natuurlijk leren we God beter kennen en is het goed om veel uit de Bijbel te weten. Maar het zit hem vooral in dat vertrouwen, het omhelzen, het vastklemmen aan Jezus. En het mooie is dat de Heilige Geest dat ook nog eens in ons wil doen als het ons niet lukt. Nou, in artikel 22 werd het dan best wel scherp gezegd. Dat is dus ook genoeg wat Jezus gedaan heeft. We hoeven niet te denken dat we dan zelf ook nog iets daarbij moeten doen. Het is niet een beetje van magie en een beetje van mezelf. Het is helemaal 100% Jezus die genoeg gedaan heeft. Dus, je hebt de bekende uitspraak, ik gebruik hem zelf ook wel eens, maar die klopt in dit verband dus niet. Ik doe mijn best en God doet de rest. Ook dat is niet nodig. God heeft alles gedaan. Jezus heeft alles volbracht. En daar mogen wij op vertrouwen. Ons aan overgeven. Ons aan hem vastklemmen. Dat is genoeg. Het is niet zo dat Jezus 50% betaald heeft. En dat wij nu 50% uit onze eigen zak moeten betalen. Nee, Jezus offer is eens en voorgoed genoeg. En dat is waarom ik aan het begin ook al zei. De kerk heeft niet alleen slecht nieuws, maar vooral ook goed nieuws. Want dit is toch geweldig goed nieuws. Dat God helemaal voor ons wil betalen. Ik verbaas me er dan ook wel over hoe het toch komt dat veel mensen in het dorp het idee hebben dat het in de kerk gaat over regeltjes. En over presteren. En dat je dit moet doen en dat niet mag. Denk ik, hoe kan dat dan? Hebben wij dan niet goed gecommuniceerd? Of hebben we het niet goed genoeg doorleefd? Wat het betekent dat het niet gaat om regeltjes en wetjes of dat we goed genoeg leven. Maar om 100% genade. Dat Jezus alles volbracht heeft. Dat we niks hoeven toe te voegen. Maar dat er complete bevrijding is alleen door Jezus Christus. Dat is het goede nieuws. Dat is verlossing, dat is feest, dat is bevrijding wat we aan ieder mens gunnen. Want zie je het zelf ook niet in onze samenleving, toch? Mensen die moeten presteren en nog meer presteren en daar aan ondersteboven gaan. Omdat de prestatiedruk nooit tevreden is. Altijd kan het beter, altijd meer. Maar dan het evangelie. Het hoeft niet. Het lukt je toch niet. Je wordt ergens natuurlijk onderuit geschoffeld, maar vervolgens wel opgevangen. Je hoeft God niet om te kopen, want het is al betaald. Jezus heeft het voor ons volbracht. We hoeven alleen maar, of we mogen, ons laten vallen in de armen van Jezus. Hem omhelzen, ons aan hem toevertrouwen. Dat is meer dan genoeg. Dus, als je rechtvaardig wil zijn, wat moet je dan doen? Nou, dus niet zozeer focussen op goed je best doen, op goede daden doen. Alsof we het daarmee zouden moeten verdienen. Dat zou nooit genoeg zijn. En denk aan dat bosje bloemen. Hoeveel bosjes bloemen we ook geven. Dat is niet genoeg. Wat is dan wel genoeg? De verbinding met Jezus. Die het voor ons weer goed maakt met de hemelse Vader. De doop symboliseert dat eigenlijk ook. De doop heeft dus alles met het geloof te maken. Wat symboliseert de doop? De afsterving van de oude mens met Christus, sterven en weer opstaan met Christus in het nieuwe leven. Dat die oude mens, die niet goed genoeg zich aan de wet kan houden, die sterft als het ware af. En de nieuwe mens staat op in Christus. We zijn niet meer van onszelf, maar we horen bij Jezus. De doop symboliseert dat. En we worden gevraagd om het geloof dat te omhelzen, dat te beamen en daarin verder te leven. Dat Christus onze redder is. En dan hoeven we dus niet meer bang te zijn. Of te denken, wij voldoen net niet goed genoeg om in de hemel te komen. Nu is God toch nog boos op mij. Maar nu mogen we het horen en het ook in andere delen. God is niet meer boos. Maar God biedt zijn genade aan. En zijn liefde. En zijn redding. Want hij heeft zelf het ultieme offer volbracht. Voor wie maar wil. Het kost niks. Nou ja, het heeft heel veel gekost, maar het kost voor ons niks. Genade, door God betaald. Nou, dat is een beetje in eigen woorden eigenlijk artikel 22. Volgens mij heeft de meeste daar nu wel van besproken. Oh, nou misschien nog dat ene zinnetje wat daar staat. Maar Jezus Christus is onze gerechtigheid doordat hij ons toerekent al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan. Dus dat we helemaal alles wat Jezus gedaan heeft, dat dat ook op onze rekening komt. We mogen delen in de weldaden van Jezus Christus. We gaan tenslotte naar artikel 23. Onze gerechtigheid voor God. Wij geloven dat onze gelukzaligheid, dat is ook zo'n mooi woord, hè? Het evangelie gaat over gelukkig zijn, over zalig zijn, gelukzaligheid. De kerk is niet over dit moet of dat mag niet of strenge gezichten, maar we hebben het hier over gelukzaligheid. We geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil. En dat daarin onze gerechtigheid voor God bestaat. Zoals David en Paulus ons leren als ze verklaren dat het de gelukzaligheid van de mens is dat God hem de gerechtigheid toerekent zonder de werken. Psalm 32, die gaan we straks na de preek zingen. Dezelfde apostel zegt dat we om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden we dit fundament altijd vast en geven God alle eer. En we vernederen onszelf en beleiden wie we zijn zonder op iets van onszelf of op onze verdiensten te beroemen. We steunen en rusten alleen op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus, die van ons is, wanneer we in hem geloven. Zij is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons de vrijmoedigheid te geven om tot God te gaan met een geweten dat bevrijd is van vrees, ontzetting en verschrikking. Zonder te doen als onze eerste vader Adam, die zich al bevend met vijgenboombladeren wilde bedekken. En zeker, indien we voor God verschijnen moesten en op onszelf zouden steunen, of op enig ander schepsel, hoe weinig ook, dan zouden we helaas verzwolgen worden. En daarom moet ieder zeggen met David: Heer, ga niet in het gericht met uw knecht, want voor u zal niemand die leeft gerechtvaardigd worden. Dus we hoeven niet op onszelf te vertrouwen. We hoeven ook niet op andere mensen of andere schepselen te vertrouwen. Dat helpt ons niet om met God in het reine te komen. Maar wat helpt ons wel? Ons toevertrouwen aan Jezus. En het wordt hier heel mooi verwoord dat de gehoorzaamheid van Jezus dan ook de onze is. Jezus was gehoorzaam. En wij delen in die gehoorzaamheid aan de hemelse Vader. En wat geeft ons dat dan? En dat vind ik een prachtige zin. Dus dat staat vlak daarna. Zij is voldoende om al onze ongerechtigheden te bedekken. En ons de vrijmoedigheid te geven om tot God te gaan met een geweten dat bevrijd is van vrees, ontzetting en verschrikking. Vrijmoedigheid. Bevrijd worden. Dat is wat het evangelie doet. Het geeft ons vrijmoedigheid om tot die heilige God te mogen gaan door het bloed van Jezus Christus. We zijn bevrijd, verlost uit de ellende door Jezus. En zoals ik net al zei, ik vraag me af in hoeverre zijn wij als kerk daarvan doordrongen. Als we steeds weer een krampachtig beeld blijkbaar aan de mensen laten zien van dit mag niet of dat moet wel, met moeilijke gezichten en ingewikkeld. Jezus is de bevrijder, de zaligmaker, de verlosser. We mogen vrijmoedig tot God gaan. We zijn verlost, bevrijd, in de vrijheid gezet. Dat is toch een heerlijk leven. Dat is een leven wat we aan iedereen gunnen. En dan kan het niet anders, geloof ik, dan dat dat ook uitstraalt naar de mensen om ons heen. Als wij in vrijheid leven, in besef, in dankbaarheid voor de vrijheid die Christus voor ons heeft verworven, dan gaat dat wat doen met de mensen in onze omgeving. Dat ze ook gaan verlangen om ook die bevrijding, die verlossing van de vrees, van de angst, om die te ontvangen door Jezus Christus. Je bent verlost. Denk daar maar eens over na van de week. Geniet daar maar eens van. En wees daar vooral ook heel dankbaar voor. Betekent dat dan dat je vervolgens dan maar kunt doen en laten wat je wilt? Natuurlijk niet, maar daar hopen we de volgende keer verder op in te gaan. Voor nu gewoon de hele week of een paar weken maar genieten van het offer van Jezus dat genoeg is. Voldoende, meer dan voldoende. Verlost, bevrijd door Jezus alleen. Niet onze goede werken, maar zijn goede werk voor ons. Dat is genade. Onze gerechtigheid voor God door Jezus Christus alleen. Halleluja. Amen. En in dat besef kunnen we dan onze weg, zoals Psalm 32 zingt, lichtvoetig verder gaan. Dankzij Gods vergeving en genade. We zingen Psalm 32, de eerste drie coupletten. Laten we samen danken en bidden. Goede God, wij moeten u opbiechten dat wij soms maar dwazen zijn. Dat we denken met onze verlepte bosjes bloemen u om te kunnen kopen. Alsof dat nodig zou zijn. Alsof het ook maar iets gewicht in de schaal legt. Al die goede bedoelingen van ons. Alsof dat weg zou doen onze ontrouw naar u. Dwazen die we zijn. Maar we danken u uit de grond van ons hart voor uw ontferming en genade en invoelendheid. Dat u, waar wij faalden, zelf met een oplossing bent gekomen. Een oplossing die u alles heeft gekost. Het kostte u zelf, Jezus. U offerde u helemaal op om ons helemaal te kunnen redden. Jezus, u was gehoorzaam tot in het diepst van de duisternis. U volbracht. U bleef staande in de verleiding. U gehoorzaamde. U eerde uw hemelse Vader als mens. En zo bent u rechtvaardig voor God. En dank u wel dat u nu door uw Heilige Geest ons aan Jezus verbindt. Wij klampen ons vast aan u. We omhelzen u. We strekken ons uit naar u. We laten ons vallen in uw armen. Want zonder u zijn we verloren. Nooit goed genoeg. Maar dank u wel voor het bevrijdende evangelie dat we vanavond mochten horen. Het hangt niet af van onze prestatie, maar van uw gratie. Van uw ontferming, uw liefde, die zo overweldigend groot en ruim en breed en diep is. U bent ons alles, Heer. In u alleen vinden we onze kracht, onze vergeving, genade, verzoening met u, Jezus Christus. Wij danken u voor dit goede nieuws. En we bidden God dat dit ons opnieuw doortrekt, maar ook de mensen om ons heen. Onze familieleden, onze vrienden, onze collega's, onze klasgenoten, onze buren. Mensen hier in Tjuchem, in Steendam, in Siddeburen, in heel onze provincie, in heel ons land en wereldwijd. Christus, uw gerechtigheid. Dat we met z'n allen, als Joden en Heidenen, ons aan u, Jezus, toevertrouwen. Ons geloof op u vestigen. U bent onze redding. U bent onze held. U bent onze verlosser. De zaligmaker. U geeft ons vreugde en vrede. Verzoening, blijdschap, goedheid. We hebben het allemaal aan u te danken. We danken u dat we daar vanavond van mogen zingen. Dat we het evangelie mochten horen. Dat u zelf sprak tot ons door uw Heilige Geest. Door de Bijbel, door de verkondiging. We bidden dat het vrucht zal dragen tot eer van uw naam. En dat u wegneemt alles wat niet goed was. We zijn nu ook een moment stil om met onze persoonlijke gebeden en gedachten bij u te zijn. Ons hart voor u uit te storten. En ons aan u toe te vertrouwen. U, Heer Jezus, te omhelzen. In de naam van Jezus, die ons leert bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is er gelegenheid voor de collecte. Daarmee kunt u eraan bijdragen dat de verkondiging van dat goede nieuws ook hier in Tjuchem door kan blijven gaan. En zoals gezegd, omdat er na de dienst koffiedrinken is, is nu dus de collecte in één rondgang, de enige collecte ook van deze dienst. Nu dus, en daarna zingen we in die mogelijk staande de geloofsbelijdenis, lied 340b. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is zo dadelijk nog koffie, thee en water om na te praten en elkaar te ontmoeten. Maar we mogen de dienst afsluiten met het bidden en het ontvangen van de zegen van God om tot zegen te zijn. De Heer zegene en beschermen u. De Heer doet zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.